Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Een confrontatie met de kunst van Andy Warhol veranderde haar leven. Fotografe en algeheel creatieveling Linda Stoelitsch gaat door het leven zonder stappenplan of doel. Ze doet wat ze leuk vindt, maar wil daar wel ontzettend goed in worden. Vele grote namen heeft ze voor haar camera gehad. Wat de vraag opwerpt welke kant ze precies wil laten zien van haar modellen. Over voorbeelden, ambitie, kunst, muziek, onder andere, jawel, Tool, jezelf uiten en de spanning van rock'n'roll. Luister naar en leer van Linda Stoelitsch. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bamigo. Bamigo is kleding gemaakt van bamboe, bekend van tv en van die unieke pandakoppen. Het is groot geworden met de beste boxershorts, ondershirts en sokken. En nu heeft het alle essentiële kleding die jij nodig hebt op één plek. Van onderkleding tot bovenkleding. Bamboe heeft geweldige eigenschappen. Het is comfortabel. Producten zijn gemaakt van zelf ontwikkelde bamboe textiel. Het is en blijft heerlijk zacht, ook na meerdere keren wassen. Het is ademend. Bamboe heeft die unieke eigenschappen als stof. En het is duurzaam. De bamboe wordt op duurzame wijze geproduceerd en heeft geen kunstmatige bewatering nodig. Ook geen pesticiden of insecticiden. Bamigo is 2 jaar bezig geweest om de perfecte polo te ontwikkelen en heeft die polo opnieuw uitgevonden met alle voordelen van bamboe. Tot in detail afgewerkt en verkrijgbaar in 10 verschillende stijlvolle kleuren. Zo ben je de hele zomer voorzien van de ideale polo. Bekijk de collectie op bamigo.com. Nu 25% korting op je eerste order. Exclusief voor de luisteraars van mijn show met de code DRIVE25. Ervaar het zelf en je wil nooit meer wat anders. Voor je aan de podcast begint wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek DRIVE, train je stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader, heb ik veel gehad aan de principes van de stoïcijnse filosofie. De stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In DRIVE leg ik uit hoe ook jij een stoïcijnse mindset kan trainen. Het zijn 10 praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen, zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met de stoïcijnse mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking. En nog steeds is deze mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van DRIVE, train je stoïcijnse mindset op marktuitert.nl/drive of via jouw lokale boekhandel. Heel anders dan de sporters en coaches die ik interview, vind ik het ook heel leuk om met mensen uit de creatieve hoek te praten. En dat ben jij, fotografe. Veel meer dan dat nog. Volgens mij ben je een hele bezige bij. Op heel veel facetten en heel veel hoeken. Maar hoe was jij vroeger als meisje? Ben jij geboren gewoon in Nederland van een Servo-Kroatische vader? Of?
Ja, ik ben in Roosendaal geboren.
In Roosendaal, Brabant.
Ja. Ik weet niet. Ik denk dat ik, en dat ben ik nog steeds, ik ben eigenlijk heel verlegen.
Ja?
Ja, dat zou je niet zeggen. Maar ik was een heel stil kind vroeger. Vooral denk ik omdat ik in een soort eigen fantasiewereld leefde en nog steeds. Kijk om je heen.
Ja, ik zie hier een bank, een gouden tafel, een helm, veren hier uit. Ook een Marshall spiekertje.
Ja.
Muziek.
Dus ik was nooit verveeld in mijn eentje. Dus ik denk dat ik zelf gewoon, ja, een beetje, ik was een beetje op mezelf.
Had je geen broers, zussen?
Ik heb een zus, die is heel leuk.
Maar heel anders?
Ook creatief, maar ook, ja, wel heel anders, ja. Ja. Ik ben veel gedrevener en veel ambitieuzer en veel intenser dan dan dat zij is. En zij is veel relaxter en nuchterder. Dus we zijn wel verschillend. Maar zij is kunstenaar ook. En inmiddels curator. Dus dat is super cool.
Alright. Hoe kom, is dat van je ouders? Hebben jullie dat meegekregen? Dat artistieke, dat kunstzinnige?
Nou, mijn moeder is inderdaad heel erg artistiek. Die schilderde vroeger vaak. En zij heeft dat zeker aan ons meegegeven. Maar mijn vader was heel ondernemend. En ik heb dat heel erg van hem. Dus ik denk dat ik wel een mix ben van beide.
Wat deed je vader?
Ja, van alles.
Hustelen.
Maar vooral heel erg hosselen. Eigen bedrijven. En dat ging op een gegeven moment ook mis. Maar die was altijd wel op zoek naar oplossingen. Of om zoveel mogelijk geld te verdienen. Wat niet per se is gelukt. Maar ik denk dat dat altijd, geld was wel vaak zijn drijfveer. En dat heb ik een beetje van hem overgenomen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, dat geeft toch niks?
Nee, ik kijk toch ook niet op een bepaalde manier.
Zeker niet. Maar waar zit die gedrevenheid? Waar komt die vandaan? Wat is dat voor jou?
Mijn gedrevenheid?
Ja.
Voor?
Voor wat je wil bereiken in je leven. Wat had je als meisje? Dacht je meteen, ik wil... was je met foto's, was je met beeld bezig? Was je...
Nou, je moet je voorstellen, het is een Roosendaal is vrij katholiek. Het is een stad, maar het is best een dorp. En vroeger hadden we niet zoveel. Toen hadden we tv en nog geen internet. En toen keek ik...
Linde, jij bent 30, toch?
31. Ik had... ik ken dial-up internet nog.
Oh ja. Ja. Een modem.
Precies die. Ik was er ook nog voor die tijd, was ik al bewust. En toen keek ik MTV en toen dacht ik, toen zag je MTV Cribs en allemaal films. En toen dacht ik, wow, er is zo'n grote wereld buiten wat ik in mijn omgeving heb. En ik wil dat. Ik had volgens mij vrij snel door dat wij niet zoveel hadden thuis. En dat is ook zo. Dat was ook zo. En dat andere kids dat wel hadden.
Nou, schets eens die situatie dan. Wat betekent dat?
Nou ja, we zijn, ik denk in de essentie, altijd anders geweest omdat we als buitenlander gezien werden. Ik ben wel geboren in Nederland, maar ik zat altijd in de klas wel een beetje bij de Turks en Marokkaanse kindjes, weet je wel, in die hoek. Dus ik dacht wel altijd van, ik wil ook gewoon zoals al die Nederlandse kinderen zijn, wat ik niet ben.
Nee, het alles behalve een typisch Brabants meisje.
Ja,
denk
nou,
ik, ja,
ik denk als je een soort van kind bent, dan wil je gewoon iets wat. Ja, ik wilde gewoon zo normaal mogelijk
erbij
zijn.
Erbij horen.
Ja, erbij horen, dat soort dingen. En mijn vader sprak ook met een heel zwaar accent, bijvoorbeeld. En zij waren gewoon. Mijn ouders waren gewoon natuurlijk anders. En ik vond dat heel erg irritant. Ik dacht, ik wil gewoon normale vader en moeder. En die had ik niet, voor mijn gevoel. En we hadden gewoon echt ook bijna niks. We hadden best een arm gezin. En ik dacht van, ik wil niet dit leven hier in dit dorp. Ik wil ook een MTV Crip zijn. En ik wil gewoon ook al die glamour. En ik was gewoon heel nieuwsgierig naar wat er nog meer was. Wij gingen bijvoorbeeld nooit op vakantie. We gingen altijd naar Servië. In Belgrado hadden mijn ouders een huis. Dus ik heb ook nooit een hele lange tijd iets anders gezien dan Belgrado. Of Kroatië, of weet je, dat. Dus ik wilde heel graag gaan reizen en soort van op vakantie. Want dat kende ik helemaal niet.
Waar wilde je naartoe het liefst?
Londen was denk ik altijd wel in eerste instantie iets wat ik heel leuk vond. Voor de muziek ook. Een hele muzikale stad. En ik wilde ook gewoon op vakantie, dus naar Spanje.
Weg hier in ieder geval.
Ja.
Je wil de ene kant wil je erbij horen, aan de andere kant wil je een soort van die Amerikaanse popcultuur achterna. De MTV.
Ja, dat is wat ik heb gezien heel lang, want er was gewoon verder niet zo heel veel. Ja, we hadden de Hitkrant. Maar dat zag er allemaal heel spannend uit en heel leuk. En ik dacht, ik wil dit ook. Maar bijvoorbeeld, zeg maar, heel veel kinderen gingen naar een camping in Zuid-Frankrijk op vakantie. En dat klonk voor mij echt als een soort paradijs waar ik niet naartoe mocht. En dat, ik voelde heel snel van, ik heb heel veel niet.
Ja.
Niet dat ik ontevreden was en ik had op zich een prima jeugd. Maar weet je, op een gegeven moment krijg je dat door.
Ja, je wil gewoon ergens anders heen. Je wil de grote wereld verkennen. Daar zit die drive ergens in dat je denkt, hey, ik ga... En dan had je ook zo'n zelfvertrouwen van, ik ga het maken. Of ik, dat proef ik ook wel ergens. Of ik ga iets doen.
Ja, ik weet nog dat ik een van de eerste keren dat ik naar Amsterdam ging, een dagje Amsterdam. Dat doe je als je in Brabant woont.
Ja, ja. Ja, ja, ik kom uit het oosten van het land. Dat deden wij ook inderdaad. Een dagje Amsterdam.
Dagje Den Haag. Very exciting. Toen zag ik een keer een meisje uit een grachtenpand lopen. En toen dacht ik, ik voelde de vrijheid van de stad. En het zag er zo cool uit wat zij deed. En toen dacht ik, dit wil ik ook. Ik voelde gewoon heel erg dat Amsterdam een plek was waar het allemaal gebeurde. En waar ik moest zijn. Dus ik had heel snel al door van, ik moet weg uit Brabant. En ik moet in ieder geval naar de grootste stad die hier is. Want daar is veel meer mogelijk. En dat heb ik uiteindelijk allemaal gedaan. Maar het was niet makkelijk.
Hoe dan? Hoe ben je hier beland? In Amsterdam?
Nou, ik was volgens mij... Ja, dat is heel gek gelopen. Maar ik was soort van op de middelbare school heel erg annoyed. Altijd. Ik vond dat niet per se...
Verveeld?
Ja, en ik vond het ook niet per se heel leuk. Want ik had gewoon zo'n zin om het soort van leven te ontdekken. En ik vond leren niet per se heel erg leuk. En ik had op een gegeven moment in een soort kunstklas... kregen we kunstgeschiedenis. En daar was ik helemaal verslaafd aan. Dat vond ik fantastisch.
Oh ja?
En want het was zo visueel en het was zo visueel prikkelend. En toen voelde ik denk ik voor het eerst in mijn leven... een soort dat ik me kon identificeren met een kunstenaar. Dat ik dacht van, oh, zij denken dus ook zo. Of zij zijn misschien ook zo geweest als wat ik in mijn hoofd heb, weet je wel.
En wat was het dan van kunstgeschiedenis? Vind ik wel fascinerend. Want ik weet ook, wij kregen zo'n multimapje van, dat was dan kunstgeschiedenis. En ik dacht, wat moet je... Ja, ik ben een sporter, ik was met sport bezig, met hele andere dromen. Wat moet je hiermee? Wat heb je hier aan? Dacht ik echt.
Ja, en bij
waarom
mij
moet ik dit
dus,
leren?
Ik snap het. Bij mij ging dus alles aan. Ik dacht, oh, ik eindelijk andere gekkies die misschien ook een beetje zijn zoals ik. Want ik voelde me heel eenzaam in mijn eigenzinnigheid of in mijn fantasieën of in de wereld waar ik soort van in leefde zelf. Het was een soort escape uit realiteit. Dat ik dacht, als ik nou een wereld creëer, soort van die helemaal is zoals ik wil. En dat komt voort uit het referentiekader wat ik had, wat gewoon MTV was, basically. Dus dat was
je wilde
gewoon
wel een wereld creëren zoals MTV.
Ja, dat was het enige wat ik soort van zag. Tekenfilms, cartoons en zo bijvoorbeeld.
Hoe zag jouw visie er toen uit dan? Dacht je, wat wilde je creëren? Had je al een beeld als je beelden denkt?
Nou, ik vond dat niet per se, maar... we gingen bijvoorbeeld dan schilderen en zo. Dat vond ik superleuk. Ik vond kunstklas heel erg leuk. En daar voelde ik gewoon de energie stromen. En toen dacht ik, dit is iets. Hier ga ik op aan. En toen ben ik op mijn 16e naar de Andy Warhol tentoonstelling geweest in Amsterdam. De allergrootste die er was in de wereld op dat moment. En toen zag ik de Campbell's soep.
Het pannetje soep, ja.
Ja, naast elkaar hangen. Al die zeefdrukken. En toen begon ik gewoon te huilen. En toen was ik 16 en ik had echt ook hoofdpijn toen ik daar wegging. Dat heeft zo iets in mij geopend. Het is heel gek, want ja. Ik was laatst 3 maanden geleden in New York. En toen hingen precies die soepblikken daar weer. En toen ging ik daar naartoe, toen moest ik weer huilen. Dat raakte mij gewoon enorm.
Nou, het was toch eigenlijk bedoeld als een soort anti-kunst ook bijna, toch? Of een soort...
Ja, zeker. Dus inderdaad, los van de bedoeling, wat mij raakte was dat er... iemand was die gewoon visueel dingen vertaalde. En ik kende niemand. Ik had geen voorbeeld. Ik wist niet dat die mensen bestonden. Mijn ouders luisterden nooit muziek. We gingen nooit naar musea. Ik keek alleen tv. Dus voor mij was het, toen ik dat zag, dacht ik, wauw, dit is het.
Dit wil ik.
Dit opende mij gewoon totaal.
Toen je 16 was?
Ja.
Grappig. Ja, ik heb ook zo rond die leeftijd, 16, 17, toen ik echt professionele... schaatsers zag, hoe die trainen, wat die deden. Daar klikte bij mij ook iets. Ik dacht, dit moet ik gaan doen. Dit
maar
wil ik.
Wat voelde je daarbij?
Een hele sterke drang om daar heel goed in te worden.
Ja?
Echt een soort punt van, oké, ik wil dit niet alleen gaan doen. Ik wil hier ook alles aan doen om hier heel goed in te worden. Ik wil dit ook. Ik wil zo hard over het ijs kunnen schieten met mijn eigen spierkracht.
Dus je werd er heel competitief van.
Ja, nou, het was nog niet eens dat ik meteen dacht, ik wil een gouden medaille winnen. Dat dacht ik ook zeker wel ergens. Maar ook meer van, wow, hoe machtig moet het zijn om zo hard, met 60 kilometer per uur gingen ze bijna, over het ijs te schieten. Dat wil ik gewoon kunnen. Ik wil dat echt kunnen. Ik wil niet, en ik wil niet alleen, ik zag ook hoe zij trainen. Dat was niet zeg maar gewoon, nou, ik ga leuk trainen. Het was gewoon met totale overgave. Dat was met zo'n focus waarop, met name Otna Sunderal, dat was mijn voorbeeld, qua schaatser, Noor. Hoe hij trainde op het ijs, met wat voor blik, met wat voor intensiteit hij trainde. Dat sprak me heel erg aan. Ik dacht, nou, dit, als ik op het ijs sta, dan wil ik die intensiteit hebben. Niet een beetje zo vlieren fluiten om me heen kijken, maar in de zone.
Heb je het idee dat je zijn energie oppikte of voelde?
Zeker, ja. Ja.
En toen ging je daarop aan?
Ja, absoluut. Ja, ja. Ik zag het ook. Daarna zag ik hem vaak op tv. Ik zag hem niet altijd schaatsen natuurlijk. Maar dat, daar keek ik altijd naar. Dat vond ik zo krachtig, zo indrukwekkend.
Dus hij was eigenlijk jouw Andy?
Ja, een beetje wel. Ja, ja, het is ook een beetje kunstenaar op het ijs. Nee, maar ik
maar
later,
is ook kunst.
Later begin, weet je, met oh, kunst, muziek. Volgens mij hebben we ook redelijk overlap in muzieksmaak als ik je een klein beetje volg. Maar de. Ik ga het zo nog over hebben. De intensiteit van ook in kunst, ook in muziek, ook in sport, die heeft heel veel overlap. Ik wist bij Gods naam niet wat ik met kunstgeschiedenis aan moest als vak. Maar nu ik verder ben in mijn leven, ik kan heel erg genieten van, nou, van wat jij doet. Of van wat van überhaupt kunstenaars, muzikanten, creatieve mensen doen. Ik weet dat inmiddels veel beter te waarderen. Dat wist ik toen al, was het voornamelijk muziek, maar in allerlei vormen. Dus terug naar jou. Wat was het moment dat toen jij dat zag, hè, met ja, jou en Andy Warhol? Wat was jouw eerste reactie daarna? Wat veranderde er toen in je leven?
Alles. Heel dramatisch. Alles. Het was een bewijs dat ik niet alleen was. En dat had ik nodig op dat moment. Om te voelen dat het oké was wat ik wilde. En ik denk, het grappige is wat jij even refererend aan wat je net zei. Is dat ik nu ook denk dat iedereen... Niet iedereen is kunstenaar, maar een kunstenaar is niet per se iemand die schildert. Het is eigenlijk een artist. Dat ben jij ook. Want je uit jezelf op een manier, bij mij is het visueel. Ik wilde heel lang muzikant worden ook, maar daar was ik niet zo goed in.
Wat wilde je worden? Wat wilde je spelen?
Nou, ik heb vroeger drumles gehad.
Oh.
Maar toen was ik 8. En toen heb ik een drumdiploma gehaald. En toen dacht ik wil in een band. Maar die ambitie had ik alleen.
Die had dus geen band, waar je zegt.
Dat, ja, dus dan kun je drummen in een schuurtje, maar dat, dan houdt het wel een beetje op.
Misschien moeten we ooit samen nog eens een keer een band beginnen, want ik wilde eigenlijk ook... Ik denk wel eens, als ik nu muzikant was geweest, dan had ik nog mijn instrument zo kunnen bespelen als Jimmy Page dat kan van Led Zeppelin. En
oh,
nu,
ja.
ik kon schaatsen, maar het stelt niet zo heel veel meer voor nu, zeg maar. Dat kan je tot in de lengte der dagen doen.
Dat verleer je nooit. Nee. Ja, dus dat is een goed idee. Let's do it. Zo'n two-man band. Interessant wat eruit komt.
Alla de White Stripes.
Ja, zou kunnen. Mij was inderdaad een drummer. Ja, ja. Ja. Ja, al ben ik wel ook, wil ik ook een beetje shinen. En dat kan niet achter een drumstel.
Ah, kijk.
Ja, dat geef ik meteen toe.
Heel eerlijk.
Maar ik vond muziek maken heel leuk. En op de computer had je ook allemaal muziekprogrammetjes. En, maar dat, ik weet niet. Ik denk dat een foto maken was voor mij veel sneller. Het was veel sneller bevredigend. Want dat proces was korter. Dus ik had op een gegeven moment een soort kunstklas ding. Ging foto's maken. En toen voelde ik van wow, dit is super gaaf. En toen heb ik zelf een cameraatje gekocht. En toen ging ik gewoon foto's maken van alles en nog wat. En toen was ik volgens mij 14 of 15. Toen voelde ik wel van dit is leuk. Ik wil dit. En toen kreeg ik een spiegelreflex van mijn opa. En toen had ik heel snel kwam ik bij het Brabants Nieuwsblad terecht. Binnen de stem. Toen kreeg ik daar een fotocolumn. Toen was ik 16.
Ah, oh, hoezo? Heb je geschreven? Ja, ja, ik ben het zeggen. Je wel, ja.
Ja, een kunstdocent van mij zei, je moet het even regelen. Want hier zit iets. Okay. Die zag iets in mij.
Oh, die zag, ja.
Ja, dus toen kreeg ik een fotocolumn. Elke zaterdag mocht ik een beeld publiceren van het leven op de middelbare school. Dus ik kreeg €25 per foto, Mark. Dat is veel als je 16 bent.
Echt serieus?
Ik hoefde geen aardbeien te plukken en dat soort dingen. Ja, dus €100 per maand kreeg ik.
Mm-hmm.
Wauw. En ik mocht ook naar Lowlands voor ze en dat soort dingen. Dus dat, ik merkte al heel snel dat de camera een tool was wat mij op plekken bracht waar ik normaal niet zou komen. Dus zo ben ik naar de fotoacademie gegaan, Amsterdam. En toen ben ik eigenlijk uiteindelijk hier terechtgekomen om je op je vraag terug te komen van een tijdje terug.
Ja. Hier ben je terechtgekomen. Toen eigenlijk, hè, dan studeer je af aan de fotoacademie. En ben je dan ga je de wijde wereld in, dan moet het echt gebeuren. Dan die camera brengt je dan overal. Maar wat is dan, ben je dan klaar? Wil je dan een droom na? Of heb je een soort einddoel? Want volgens mij ben je ontzettend ambitieus. Als ik je zo hoor en je wil shinen. Wat is dan wat je zegt tegen jezelf? Kom maar op.
Nou, ik dacht meer van er is niks anders wat ik kan. Ik moet dit nu gaan doen. Ik heb fotografie gestudeerd. Ik ben analoog ook geschoold. Dus ik weet wat een foto is. En ik beheers de techniek helemaal. En licht en al die dingen. Ik heb met allerlei camera's gewerkt. Dus ik ben in principe een vakfotograaf.
Ja.
Het is een ambacht. Het is echt iets waar je kilometers voor moet maken. En nu schiet ik veel digitaal. Maar ik dacht wel van, ik kan dit zo goed. Dit moet ik nu gaan doen. Want er is echt geen andere optie in mijn leven dan dat ik dit ga doen. Ik bedoel, ik kan niet gaan drummen. Soort van.
Nee,
daar was ik niet
echt
zo heel goed in.
Je bent echt een soldaat. Je bent het strand op met je boot. En de boten achter je zijn verbrand. En je kan maar één richting op. Je kan alleen het land op. En dit is wat je moet gaan doen.
Ja, zo'n enorme focus, net zoals wat jij had.
Het is wel fijn ook, toch?
Ja, het is gewoon heel duidelijk.
Ja.
Ja.
Maar het ook angst, heeft het ook een bepaalde onzekerheid en angst met zich mee? Dat als je bij jezelf bedenkt, ja, als het niet lukt, wat heb ik dan?
Ja, dat was ook niet echt een optie. Ik denk dat jij dat wel herkent. Ik bedoel, tuurlijk, het kan niet lukken, maar daar denk je niet echt over na. Je denkt, dit ga ik nu doen en dit is het. En ik ga het helemaal rocken. Dus ik had wel een soort zelfvertrouwen. Maar ook omdat ik natuurlijk uit best een arm gezin kom en ik ook moest werken, want anders dan had ik geen eten. Dus ik heb niet een vangnet, nog steeds niet, van ouders die een zak geld geven of dat je je eerste huis kan kopen of dat soort dingen. Dat heb ik allemaal niet. Dus ik moet het helemaal zelf doen. Ik moet zelf overleven. Dus dat zat er ook voor een groot gedeelte achter. Ja. Ja.
Je hebt echt een mes op je keel
van
al die dingen. Maar eigenlijk, als ik je goed begrijp, dan dat heb je nooit in twijfel gebracht. Of dat heb je nooit zo onzeker gemaakt dat je dacht, help. Het was meer een focus van, ik moet dit gaan doen en ik ga dit gewoon doen.
Ja, maar ook omdat het zo leuk was. Ik vond het ook echt heel erg leuk. En ik denk dat je als kunstenaar, artist, net als jij, je wil je soort van uiten. Het is een soort, bijna een soort ritueel of zo, dat je jezelf moet uiten op die manier. En je dus ook daardoor verbindt aan andere mensen.
Mm-hmm.
Weet je, dat is in topsport ook zo.
Mm-hmm.
Met muziek, met kunst, sport. Dat is allemaal een beetje heel erg hetzelfde.
Ja, rondje schaatsen, dat is behoorlijk hetzelfde. En dat is ook aan de ene kant best wel in die zin egocentrisch. Je hebt natuurlijk wel, als je iemand voor een camera moet krijgen, dan moet je ook eens, dan moet je als je helemaal geen sociale skills hebt en maar een hele goede fotograaf bent, dan kom je ook nog nergens, denk ik, toch?
Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar wat bijvoorbeeld jij doet, als je op zo'n niveau, je brengt zoveel mensen bij elkaar. En het is ook een soort heel primair ding, met z'n allen naar sport kijken. Ja, maar het is zo. Je brengt mensen bij elkaar.
Het is natuurlijk een emotionele uitlaatklep voor heel veel mensen.
Ja, ja. Voor jou, maar ook,
daardoor, voor die mensen ook
door
zeker.
Jou heen ervaren andere mensen dat natuurlijk ook. Dat is heel bijzonder. Ja, ik heb dat op kleinere schaal. Dat is bij mij meer 1-op-1.
Hoe werkt dat?
Wat wil je weten?
hoe begin jij? Leg maar eens uit als jij een foto maakt. Je hebt portretten gemaakt met volgens mij van Francesco Totti zag ik.
Ja,
tot aan Dua Lipa, Martin Garrix. Hoe pak je zoiets aan? Wat maakt jou anders dan iemand anders? Waarom krijg jij die opdracht en waarom doe jij dat?
Nou, ik op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik fotograferen gewoon wel leuk vind, maar precies wat ik zei, dat is natuurlijk een tool waardoor ik op reis kon, letterlijk en figuurlijk. En dus met heel veel mensen in contact kwam die ik nooit anders zou ontmoeten. En ik denk dat op een gegeven moment kreeg ik door dat in mijn portretwerk dat ik heel goed was in mensen blij maken. Heel simpel gezegd. En ik had vanaf het begin altijd een streven. En dat was dat iedereen de studio blij moest verlaten. Dus hoe jij ook binnenkomt, hoe je je voelt, of je het leuk vindt, of je er geen zin in hebt, of spannend. Ik krijg natuurlijk van alles voor de lens. Ik dacht, nee, ik ga jou gewoon zo... Ik ga zo'n mooie foto van jou maken dat je gewoon super blij bent. En dat je je goed voelt over jezelf. Dus ik had op een gegeven moment ook heel sterk door dat de foto eigenlijk een soort eindresultaat is van een heel intiem moment waarin ik jou kan beïnvloeden op een positieve manier. Dus de foto is bijna secundair tegenwoordig aan wat ik doe.
Ja, ik snap hem. Eigenlijk is dat de weg. Ja, het is het heel cliché dat de weg belangrijk is. Als je die goed aflegt, dan is het doel... Als je op dat knopje drukt, is natuurlijk niet het moeilijkste.
Nee.
Dat kan in principe iedereen. Een camera instellen kunnen denk ik heel veel mensen. Maar iets uit iemand krijgen wat je... Maar probeer je iets... Weet je wat je uit iemand wil krijgen van tevoren?
Nee, dat ligt heel erg aan de persoon zelf. Ik fotografeer veel mensen uit de media. En die we allemaal op een bepaalde manier kennen, bijvoorbeeld. Of waar heel veel zelfde soort foto's van worden gemaakt. Ik vind het altijd leuk om dan iets anders te doen. Zodat je verrast wordt. Dat is ook wel een groot deel van mijn werk. En dan... Ja, dan... Het gaat... Ja, ik weet niet. Hoe moet ik het uitleggen? Spilling the secret of my work. Het is gewoon... Ja, het ligt heel erg aan hoe jij binnenkomt. Ik kan je lezen en dan kan ik je... Weet ik wat ik moet doen inmiddels? Nu komen de trucjes naar boven. Of hoe ik je moet vastpakken. Dat helpt ook. Wat lichaamstaal betekent. Zodat jij op een gegeven moment relaxed bent. Dus.
Oké, dus bij de ene sla je... Pak je hem even bij zijn arm. Of bij de andere sla je arm om iemand heen. Of...
Hoezo zeg jij sla tegen? twee keer.
Oh, ik bedoel niks. Vrouwen en mannen, dat is ook weer heel anders, denk ik.
Ja, dat is wel anders.
Wat zijn jouw beste foto's? Waar ben je het meest trots op?
Mijn persoonlijke werk. Dat is het meest challenging. Dat is iets wat in mijn hoofd zit, wat ik wil uitvoeren. Dat moet ik helemaal zelf doen. Want als ik door een blad word gebeld en zij zeggen... wij willen een foto van Mark Duitert op de cover. Dat is voor mij een soort... ja. Ik weet niet, net als dat jij een rondje gaat schaatsen voor de rol. Of zo, denk ik. Ja, dat is niet zo moeilijk. Ik weet heel snel van, oké, als ik dit en dit doe qua licht of techniek... dan en als ik jou zo neerzet, dan
wordt het altijd wel
wordt het altijd goed. Ja. Dus ik vind het veel leuker om, als ik dan inderdaad een beeld heb van iets of iemand... om die persoon dan zo neer te zetten. Daar ben ik het meest trots op, als dat lukt. Ja.
Heb je ooit concertfotografie gedaan of met muzikanten?
Zeker weten.
Ja.
Toen ik 16 was.
Toen je 16 was?
17, 18. Ik heb met een band getoerd ook door Nederland. Toen was ik 16, had ik gelogen dat ik 19 was. Dat was echt niet oké.
Ja, maar er zit wel iets... er zit heel veel van rock en roll in jou ergens. Ik zie het ook aan de foto's. Er zit spanning in, er zit een beetje afzetten. En er zit de rock en roll in. Spreek me aan, vind ik mooi. Maar wat... dat dus. Vertel eens over die verhalen. Heb je wat je mag vertellen natuurlijk.
Niet of mijn moeder luistert. Maar verhalen. Ik moet je zeggen, kijk, ik ging veel voor de krant naar Lowlands en dat vond ik echt super gaaf. Maar ik was ook heel goed in concertfotografie. Alleen, ja, dat is gewoon lollig om te doen. Dat is verder niet heel spectaculair. Waarom? Omdat ik heel erg anders keek. Ik registreerde niet wat er gebeurde, maar ik ging op zoek naar wat is er mogelijk met deze lichtshow. Binnen drie nummers. De eerste drie nummers mag je in die frontstage fotograferen. Bij concerten en festivals. En ik was gewoon op zoek naar iets anders. Een ander soort beeld. Een silhouet had ik een keer gemaakt van Pharrell Williams. Met heel veel licht achter. Bijvoorbeeld, dat vond ik dan veel mooier dan dat hij met een microfoon staat of zo. Wat je veel ziet.
En weet je dan al dat je dat... Is dat in het moment dat je dat beslist?
Ja, dat is echt op het moment zelf. Ja. En dat heeft me ook wel, denk ik, leren improviseren. Want dit is het gegeven. En hier moet je het maar mee doen.
Ja.
En je hebt een korte tijd. Dus zoek het maar uit. Dus dat is heel snel schakelen en denken. Snelle verbindingen maken in je hersenen, denk ik. Om een goed beeld te schieten.
Want ik stuurde je die foto van tevoren nog. Dat Anton Corbijn kennen we natuurlijk allemaal. Beroemde fotograaf van heel veel beroemde namen in de muziekindustrie. En hij maakte een foto die van Ian Curtis, de zanger van Joy Division. Die zelfmoord pleegde op zijn 23ste. Heel heftig, maar dat zag je ook aan hem. Heel getroebeleerd, maar ook fantastische, ook donkere muziek. Ik hou ervan, Joy Division. En je ziet hem in die foto een peuk roken en wegkijken met zijn handen in zijn hoofd, in zijn haar. Nou, mensen, als je wil zien welke foto dat is, Google maar Anton Corbijn, Ian Curtis, Joy Division. Je ziet hem. Je ziet de depressiviteit uit de jongen. Hij is eigenlijk een jongen, 23. Dat vond ik zo'n beeld. Dan, als ik dat zie, denk ik, ja, holy moly. Dat, volgens mij wil je dat als fotograaf. Ja, het is een heel heftig beeld. Helemaal dat je weet, hij pleegde zelfmoord een maand nadat ik werd geboren. Die foto is ongeveer gemaakt toen ik werd geboren, rond die tijd. Dat hij zo jong is, daarmee worstelt. En op zo'n moment, die foto zegt alles. Daar zit alles in. Er zit een rockmuzikant die een peukje rookt naast zijn show. Maar er zit ook iemand die zichzelf binnenkort van het leven berooft. Dat vond ik zo'n heftig beeld. Dat als je kijkt naar foto's, dat snap ik inderdaad. Oh, als je daar, en dat kun je niet naar zoeken, dat weet je niet. Dat is dat moment wat je net zegt van, ja, als je dat tegenkomt, dan moet je dat hebben. Heb je ook wel eens zoiets gehad? Of?
Nou, dat beeld van Anton is heel documentair.
Ja.
Dus
hij heeft een documentaire ook over gemaakt, over
ja,
Ian Curtis.
Ja. Die is echt prachtig. Die moet je zien. Het is wel heel zwaar.
Ja.
Ik had er 3 dagen buikpijn van. Maar prachtige film. En ik denk dat, ja, zeker met Anton's stijl ook. En hij was natuurlijk zo met die jongens. En ook die Depeche Mode en U2 en zo. Dus volgens mij was hij meer one of the guys.
Ja.
Die dat soort momenten ook, dat hij was daarbij en hij zag dat ook. En hij heeft dat heel mooi vastgelegd. Prachtig beeld. Het is heel triest inderdaad. Ik ben er zelf, zeg maar persoonlijk in mijn werk, zou ik dat nooit doen. Want ik hou niet van sad stories.
Mm-hmm.
Ik wil altijd dat het leuk is.
Ja.
Dat is mijn werk dus daardoor ook. Ik maak altijd beeld waarin mensen blij zijn. Of energiek. Of enthousiast. Of zelfverzekerd.
Ja.
En ik moest een keer, ik heb heel veel voor de kranten gewerkt, Parool, Volkskrant, AD. En toen werd ik ook door mijn paroolbeeldredacteur op alles afgestuurd. Dus ik moest bijvoorbeeld ook een man in een rolstoel fotograferen en dat soort dingen. Of mantelzorgers of vrouwen in een blijf van mijn lijfhuis. Dat heb ik ook allemaal gedaan. En dat vond ik het allermoeilijkst om te doen. Want ik wilde die mensen niet zo zien als dat wat hun verhaal was. Hun identiteit was voor mij niet het verhaal wat zij vertelden in de krant op dat moment, of de locatie waar ze waren, of inderdaad of ze in een rolstoel zaten of niet. Dus ik wilde ze alsnog heel blij, een soort van, ja, ik wilde een andere kant laten zien van ze. Dus ik dat deed ik dan ook.
Mm.
En ja, er valt wat voor te zeggen, want je kan ook bijvoorbeeld als er een heel triest verhaal wordt verteld, wil je daar ook een triest beeld bij? Dat was de vraag die ik mezelf stelde. Ik dacht nee. Want dit is een momentopname en die mensen zijn ook iets anders. Die zijn niet alleen maar dat verhaal. En heel veel fotografen die, niet om ze naar beneden te halen, maar het scoort vrij makkelijk om iemand die bijvoorbeeld visueel iets heeft of die verdrietig is of zo, om dat te fotograferen. Dat is niet zo heel moeilijk.
Mm-hmm.
En dat scoort.
Ja. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als in de kranten koppen. Als er iets heftig nieuws scoort, tranen, verdriet scoort.
Ja.
Jij kiest bewust voor een andere weg.
Ja, ik wil dat niet. Want het is veel moeilijker om zo iemand gewoon echt heel mooi op de foto te zetten, gewoon als zichzelf.
Weet je of je, als je iemand op de foto zet, hoe weet je of iemand die je op de foto zet, zo moet ik het zeggen, zichzelf is? Als je die op de foto zet?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Of kies jij ervoor dat je een kant van iemand laat zien die je wil zien?
Dat is afhankelijk van de context en voor welk medium het wordt. Ik werk bijna alleen maar in opdracht.
Mm-hmm.
Dus soms dan zit je aan iets vast en moet het binnen een kader. Maar ik wil altijd dat jij uiteindelijk denkt, ik heb mezelf nog nooit zo gezien. En ik hoop gewoon in onze interactie dat je dan je misschien 1 seconde even vrij voelt. En dat je dat onthoudt van de shoot. En dat je dat dan ook, ja, dat de foto je daaraan herinnert.
Is vrij voelen ook, volgens mij is dat heel moeilijk tegenwoordig tijd helemaal. Volgens mij waren de tijd. Als ik naar jou. Ik heb totaal geen verstand van fotografie. Maar als ik daarnaar kijk naar wat jij maakt, ook dan soms denk ik wel eens terug. Of 10, 20, 30 jaar geleden. Misschien meer jaren 60, 70. Ook meer vrijheid, blijheid, flower power misschien wel soms. Dat je tegenwoordig. Hè, ik las laatst nog een tweet. Iedereen is heel erg de preutse kant op aan het gaan. Niks mag meer. En dat is ook aan de ene kant begrijpelijk. Want de hele wereld luistert en kijkt mee. Is het ook voor jou moeilijker om iets naar buiten te krijgen met iemand? En niet, bedoel ik niet seksistisch of op die hoek, maar meer dat mensen zich bloot willen geven. Dat het moeilijker is om vertrouwen te winnen van iemand. Dat je zegt, hè, die 1-2 seconden, nou, je geeft je toch over aan een fotograaf. Wat is de weerstand?
Ik vind het niet moeilijk meer. Het is iets wat heel natuurlijk komt bij mij. En wat ik ook heb geleerd, ik bedoel, we zijn 10 jaar verder. Ja. Dus ik doe het al een tijdje. Maar,
was je 21 toen je begon?
Ja, 19 studeerde ik af.
Nou, jee.
Ja, dat is heel jong. Maar dat is inderdaad... ik vind het niet zo moeilijk. Ik denk dat... wat in mijn voordeel werkt... is dat bijvoorbeeld heel veel fotografen... het is best een mannenwereld. Er zijn heel veel mannelijke fotografen. En wat in mijn voordeel werkte is wel dat... dat ik dan soms binnenkwam en dat mensen niet verwachten... oh, er komt een wijfje van 23 binnen.
Ja.
Met
die weet wat ze wil.
Wit haar en soort van die gewoon een leuke tijd wil hebben. Dus heel veel mensen zeggen altijd tegen mij van... oh, ik haat het om op de foto te gaan. En ik zeg dan, maak je geen zorgen. Ik wil gewoon een mooie foto maken. Dit is iets wat we samen gaan doen. En ik denk dat het begrip wat ik heb voor de persoon tegenover mij... dat heel veel... in ieder geval, ja, mensen doet ontspannen op een bepaalde manier. Ik vind het zelf niet zo moeilijk. Soms zijn mensen wel heel moeilijk. En dan moet ik echt door muren heen werken. En soms heb ik er ook helemaal geen zin in. Maar ja, sommige zijn makkelijker dan anderen.
Maar wat betekent het dan door muren heen werken?
Nou, dat mensen heel erg... een idee hebben van hoe ze op de foto moeten. Dat moet je ze soms loslaten.
Dit is mijn goede kant.
Ja, of een manier. Of zelf ook heel erg weten van... of ja, bepalen hoe het beeld wordt. En dat is ook oké, want dat respecteer ik. Soms zijn mensen heel nerveus. Dat vind ik het heel allermoeilijkst. Want dan zitten ze in een soort staat van zijn... waar ik eigenlijk niet zoveel aan kan doen. Want het is heel fysiek, is dat...
Ja, dan helpt een arm op de schouder of een hand op de schouder.
Ook zijn ze bam. Heb ik een voorraadje van liggen. Doe ik in de koffie.
Eerst nok je hout in.
Ja, precies. Ja. Dan heeft het even een tijdje nodig. Of bijvoorbeeld, dan weet ik... ik moet nu alleen maar even 10 minuten lang foto's maken... waar ik niks mee ga doen. Zodat die persoon even kan wennen aan de situatie. Dus eigenlijk is mijn werk helemaal ingesteld op... iedereen zich zo comfortabel mogelijk te laten voelen. En iedereen heeft wat anders nodig.
Ja, en dan krijg jij de mooiste foto.
Ik denk dat jij het ook spannend vindt.
Ja, ergens, ja. Nou, ik vind op de foto gaan niet zo spannend. Maar echt jezelf laten zien, ergens op... ja, het blijft iets geks. Een foto, een momentopname.
Het is ook heel gek.
Ja.
Ik denk dat jij... als ik je zo een beetje kan lezen. Dat je... ik bedoel, je bent het gewend. Ja. Je gaat vaker op de foto. Je weet een beetje hoe het gaat. Maar je hebt er geen controle over.
Nee.
Ik denk dat je dat moeilijk vindt.
Ja, oh zeker. Dat heb je goed.
Ik zou mezelf ook niet laten fotograferen door iedereen. Dat moet je ook gewoon niet doen.
Nee, dat klopt. Nee, nou ja, je hebt natuurlijk soms vragen. En dat heb je ook niet altijd voor het zeggen. Maar nee, ik doe heel veel dingen ook niet. Ik zet heel veel dingen zeg ik af. Het is ook. Ik kan me voorstellen dat je, hè, als je een hele grote artiest bent, dat je op een gegeven moment. Ik kan me heel goed voorstellen om weer terug te komen bij Anton Corbijn, dat je een soort vriend bijna nodig hebt. Dat je gewoon iemand nodig hebt die je helemaal volledig vertrouwt en die, waarvan je weet, die laat iets van mij zien. Ook al is het in een minder moment of in een depressief moment of in een halleluja moment. Maar ja, dit ben ik. Zwa. Dit heeft iemand op de foto gezet. Die wil daar niks mee. Die wil alleen... natuurlijk zoekt hij een heel mooi beeld. Maar dat je achteraf kan zeggen... ja, dit is ook fucking een heel mooi beeld. En daar hoef je niet altijd mooi op te staan. Het kan ook heel lelijk zijn en nog heel mooi zijn. En dat, in die connectie. En dat daarom, misschien wil ik dat. Is dan, als je in een band zit, natuurlijk in je toert. Ja, dan als je in je bouwt het op met iemand, dan kan ik me heel erg voorstellen dat kan. Dat het op die manier werkt. Maar als je hier zou zitten en de Stones zouden bijvoorbeeld voorbij komen, dan moet je dat eerst opbouwen, denk ik, met een band. En daar naartoe gaan. En dat is weer een heel. Ja, om daar te komen lijkt me dat heel moeilijk, toch? Als je, ja. Ik zeg het omdat ik weet dat jij dicht bij de Stones bent geweest ook. Die natuurlijk door iedereen gefotografeerd zijn. Misschien een begin voor creëren, maar dat het heel moeilijk is om heel dichtbij te komen bij zo'n band of bij artiesten. Dat meer het probleem is dan, of het probleem, dat is meer de uitdaging, dat je het vertrouwen wint van iemand.
Ja, en je moet je ook voorstellen dat mensen zoals de Stones het ook niet nodig hebben.
Nee, precies. Dus eigenlijk dat bedoel ik eigenlijk, als je gevraagd wordt ook, je moet, als je zo goed bent en zoveel ook controle hebt, dus wat je zelf wil doen in je leven, dan is een mooie foto. Ja, dan kun je 100 fotografen of fotografen hebben.
Ja.
Eigenlijk wil je gewoon iemand hebben die een vriend is bijna. Of misschien nog niet eens een echte vriend, maar wel een vertrouweling. Waarvan je weet, dit komt er helemaal uit.
Ja, dat heeft Anton goed gedaan met Joy Division.
Ja.
YouTube, het is ook belangrijk Metallica. Dat hij dit heeft gedaan, ja.
Ja.
Ik denk dat dit soort verhalen ook van Ian Curtis, dat moet gewoon ook verteld worden. Daar is fotografie ook voor. We hebben echt fotografie nodig in de wereld omdat verhalen altijd verteld moeten worden. En dit zijn momenten die zijn geweest, maar als hij er niet was, dan wisten we dit niet bijvoorbeeld.
Ja.
Of dan had hij die film niet kunnen maken en dat verhaal niet kunnen vertellen van Ian Curtis. Wat natuurlijk heel mooi is en ook triest, maar inspirerend. En ja.
Wat is jouw rol als fotografe?
Can you be more specific?
Nou, je zei net, jij wil het mooie, denk ik, aan iemand naar boven halen of lol hebben en daar iets moois mee doen. Zeg maar, is wat wil jij laten zien? Wat is het verhaal wat jij wil vertellen? Wat is jouw uiteindelijke drive? Waarom is fotografie van jou zo belangrijk? Waarom?
Nou ja, dat heeft me overal gebracht. En het heeft me veel gebracht. En ik vind het een heel mooi vak. Daarom is het is echt mijn passie. Het is alles wat ik ben. Ik ben beeldmaker. Ik kan ook niks anders, denk ik altijd. Dus daarom is dit heel belangrijk voor mij. Want het is een vorm die ik heb gevonden die werkt. Die best wel instantly satisfying is. Want je maakt een foto.
Maar het is belangrijk voor jou ook, volgens mij, als je ambitieus bent, dat heel veel mensen het mooi vinden. Of het belangrijk vinden. Of dat het een bepaalde functie heeft. Toch?
Ja. Dus ik vind het heel leuk inderdaad om mensen te verrassen. En dat ze, als ze naar mijn werk kijken, even uit een moment zijn. Of hoe wil je het noemen? Uit een dagelijkse ding. Dat ze naar een beeld kijken en denken, oké, verrast.
Ja, maar dat is toch best wel belangrijk. Dit had ik 20 jaar geleden waarschijnlijk niet gezegd als topsporter. Maar dat is wel heel. Hetzelfde als je naar een nummer luistert, muziek. Of dat je naar een beeld kijkt. Dat je even eruit ergens uitkomt en denk, wow, gaaf of leuk of cool.
Ja.
Of sexy of mooi of lelijk. Of dat je even denkt, wauw.
Dat
jij dat kan laten zien.
Ja, dat een moment, een beeld, een finale, een nummer, je mood kan veranderen.
Ja.
Dat is eigenlijk iets heel groots waar we nooit echt over nadenken.
Het is een heel klein moment, maar het kan heel groot zijn, ja. Ja.
Kun je je voorstellen als je je slecht voelt en dat je dan je favoriete nummer luistert en dan voel je je beter?
Ja, hoor, dat heb ik heel erg. Ik heb bepaalde nummers. Ik train veel op Tool, band die heel veel repeteren. Een hele goede drummer ook hebben die trouwens, Danny Carey. Maar dat zit ik gewoon in een trance als ik daar naar luister bijna. Dan is het zo, dan ga je zo in mee. Dan moet ook niemand me storen. Dan zit ik er helemaal in. Dat is zo fijn is dat.
Interessant dat jij op Tool traint.
Ja, ik heb zeg maar allemaal bands die ik super vet vind. En daarboven staat Tool zeg maar bij mij.
Denk je dat het ook helpt dat zij best wel mysterieus zijn in alles? Dat je dan, dat word je een beetje meegenomen in die sfeer van geen foto's maken.
Ja.
Tijdens concerten, geen opnames. Het is een heel intiem moment als je bij hun show bent.
Ja, dat maakt, ja, zeker maakt het uit. Ze hebben toen ze, welke was het, 10.000 Days uitbrachten, hadden ze al heel lang geen muziek meer gemaakt. Ik had een kaartje voor een concert in Hamburg waar ik naar heen ben gegaan, heen en terug in mijn eentje. Ik dacht, ik moet daarheen, anders mis ik het. En ik wist niet dat de volgende plaat 15 of 16 jaar later pas weer uit zou komen. Ik ben er nu 2 keer geweest. Ja, gewoon de nummers zijn afwijkend. Je hebt een radio-edit van 3-4 minuten normaal op een nummer van Tool is gewoon 12 minuten. Er zit een hele opbouw in qua drums met zulke ritmeverschillen. En het is niet gedaan om een nummer te vullen. Het is gedaan om een kunstwerk neer te zetten. Dat is het echt. En het is echt, je gaat mee. Je voelt wat het nummer doet. Je voelt wat de drummer doet. Hoe de bas, de gitaar, de zang samenspelen. Het verhaal wat erachter zit. Dat is zo intens. Ja, ik ken geen andere band in de wereld die dat doet. Die zo muziek maakt.
Ja, ik vind ze ook heel goed. Ik heb ze live gezien ook. Stiekem foto's gemaakt.
Oh. Ben je er niet uitgezet?
Jij ook laatst. Ja. Shut up. Ja, maar het interessante is dat zij dat heel erg soort van sacred maken, hun muziek.
Ja.
En dat je dus ook als je naar zo'n show gaat, dat je dat ook, ja, dat je weet dat. Het is een heel niche band of zo.
Ja,
het is best een specifieke...
Ik was in Italië op vakantie en er was een wakeboardschool. En dat gaat een heel andere kant op dit verhaal, maar let op. En die gast die had allemaal grunge muziek op staan. Begin jaren 90, vind ik geweldig. Soundgarden, Stone Temple Pilots, Nirvana, alle. Ik zo, dude, wat heb je vette muziek op staan? Echt complimenten, lekker. En hij zegt tegen mij, ja, het is allemaal heel goed, maar er is maar één band die hier bovenuit stijgt. Ik zo, gewoon uit het niks. Hè? Ik zo, huh? Oké, welke dan? Hij zo, Tool. Ik zo, wat? Ik zei, nou, we kunnen elkaar de hand schudden. En ik liet hem foto's zien. Hij had gehoorbeschadiging, dus hij kon niet naar een concert. Dus ik liet hem foto's zien van een concert waar ik dus een paar weken geleden geweest was van Tool. Dus hij ging helemaal uit zijn plaat. Dus dat
maar
is
wat heerlijk, want het is eigenlijk wat zij dus heel erg benadrukken. Het is heel tribal. Een band leuk vinden. Dat is het.
Ja.
Het is echt tribe. Dus jij vindt in een
ja, die
keer
connectie heb je met iemand. Van, guy, oh, ik vind ja, dat wat jij leuk vindt ook. Wat jij ook eigenlijk zelf zei. Hè, van dat je niemand vindt die zo denkt of voelt ja, zoals jij doet. En dat vind je dan samen in misschien ja, kunst of foto's of op een andere manier van denken. En ik kan meteen met zo'n gast koffie drinken, zeg maar. Dat klikt.
Ja, dat is heel mooi. Dat is echt fantastisch.
Ja.
Heel tribal. Interessant ja, dat je dat als mens ook een beetje drijft.
Ja, maar ik heb dat heel erg nodig. Zulke dingen, zulke grote dingen ook. En dat zijn kleine dingen, maar ja, het zijn best wel mooie dingen in het leven die je daarnaast meemaakt. En dat wil ik nog vragen voor jou. Zeg maar, wat is die, als je verder gaat, hè, je bent nu 31. Wat is het van die grote droom geworden? Als je nu kijkt, of misschien moet die nog waar worden gemaakt. Als je jezelf als meisje naar MTV Cribs zag kijken. Die hele popcultuur, dat zit volgens mij ook wel heel erg in jouw werk. Hè? De glamour, dat is een beetje rock'n'roll, glamour. Je laat jezelf zien, daar niet bang voor zijn. Vind ik ook mooi, gedurfd. Waar eindigt dat? Wat is die grote droom? Waar zit die ambitie?
Dat eindigt nergens.
Nergens? Heb je geen einddoel waarvan je denkt als ik hier ben?
Altijd alleen maar door. Nou, wat ik heel graag, wat een enorme ambitie is voor mij, is wel om een keer een tour te doen met een band.
Ja.
Dat lijkt me echt heel erg vet. Annie Leibovitz heeft dus voor Rolling Stone, heeft ze de Rolling Stones gevolgd.
Een hele beroemde portretfotografen.
Ja, fantastisch werk was dat. Heel bekend ook. En toen ik dat zag, dacht ik ook, oh, dit wil ik. Ik wil dit ook.
Met welke
blijkt
band?
Me heel erg leuk. Ja, oh my god. Nou zeg je wat. Wel echt een grote band. Het lijkt me heel leuk om met de Chili Peppers te werken.
Oh, ja.
Die vind ik heel leuk. Ik ben altijd stiekem heel verliefd geweest op Anthony Kiedis. Nog steeds. ik heb Vlies een boek gelezen. Dat vond ik helemaal waanzinnig. Ik snapte nu ook veel beter wie hij is, was en waarom zij zo zijn.
Mm-hmm.
Lijken mij hele interessante types om mee te werken. Ook moeilijk. Ik vind de Gorillaz heel leuk ook. Daar ben ik echt enorm fan van.
Damien Albarn.
Ja. Ook omdat zij cartoons waren. Toen was ik 10 toen dat uitkwam.
De mensen die de Gorillaz niet kennen, die waren niet zichtbaar op een podium, maar echt alleen in een tekenfilm eigenlijk. Hè? Ook de clips.
Ja. Ja, dus dat vond ik zo ontzettend gaaf. Ze hadden geen identiteit. Het was geen band die je kon, waar je idolaat van kon zijn, want je wist niet wie ze waren toen. En het waren gewoon cartoons. Dus wat natuurlijk, ja, bij mij heel goed werkte. Want ik was heel visueel ingesteld en ik keek heel veel tekenfilms.
Ja.
En ik vond die muziek heel leuk. Dus dat was voor mij, daar ben ik gewoon, dat is mijn tribe of zo.
Wat zou je van hun willen laten zien? Of van de Chili Peppers?
Nou,
als fotograaf of videomaker?
Ik denk dat een tour meemaken heel gaaf is. Dat je dus echt 3 dagen hier en dan door. Het is volgens mij heel heftig. Maar daarom, om dat in beeld te vertalen lijkt me heel interessant en ook moeilijk. Want als je bijvoorbeeld het hebt over de foto's van de Stones vroeger. Dat was allemaal best wel rauw en ruig. En die backstages, dat is nu allemaal niet meer. Ik bedoel, zij zitten in 5-sterren hotels. Alles wordt voor ze geregeld. Als ze bellen van, ik wil een wit casinobrood met grilled chicken, dan wordt het bij de Albert Heijn gehaald. Ja, dus dat rock'n'roll is er een beetje af. Wat natuurlijk niet uitmaakt. Maar goed, ja.
Maar
dus
wil je dat wel laten zien?
Ja, ja. Ja, maar waarom niet? Waarom niet Anthony Kiedis in een soort van gouden badjas in een 5-sterren hotel?
Ja, precies.
In een spa.
Ja, dat zou je ook.
Hollywood. Ja. Ja. Waarom niet?
Nee, ja, zeker. Dat past heel erg bij jou, zou ik zeggen, als ik je zo hoor. Ja,
ja dus dat lijkt me heel gaaf om nog een keer te doen. Ik hou enorm van muziek. Ik moest een keer iemand fotograferen die moest optreden in Paradiso. En toen stond ik op dat podium voor het eerst. En toen dacht ik echt, wow, ik sta op het podium van Paradiso. En heel veel mensen denken, ja, en? Maar ik voelde gewoon, je weet die historie, je voelt gewoon, het is een kerk, letterlijk.
De Stones, Kurt Cobain.
Een soort van, weet je wel, ja. Dat hele heilige. Ik respecteer dat enorm. Ik ben ook iemand die dus wel onder de indruk is van artiesten. Iedereen zegt altijd, ik ben nooit onder de indruk, dat gelul. Ik ben dat wel. Ik vind het heel machtig als mensen iets doen zoals jij. Wat andere mensen niet doen of niet lukt. Of waar heel veel mensen naar kijken. Als je iets kan wat heel veel mensen waarderen, dat is echt heel bijzonder. Ik vind dat echt knap. Ik ben dan wel onder de indruk daarvan. Dus ik ben ook onder de indruk van zo'n tempel. Als een Paradiso, weet je wel. En dat lijkt me wel heel gaaf.
Heb je een stappenplan om eruit te komen? Heb je, zeg maar, als je drive uitstippelt, kom je dan ergens uit? Want ja, je kan keihard blijven werken. Je kan alles opdrachten die naar je toe komen invullen, maar...
Maar wacht even, jij bent een hele rationele meid.
Ja, ja, is goed.
En ik ben dat helemaal niet.
Nee, ja, zo denk ik dus. Ik denk echt, als dit je droom is... Ja, dit is dus echt een heel groot verschil. Dat? Ja, stappenplan, wat? Ja. Ik ben meer, ja, ik ga zeg maar, oké, we gaan een gouden medaille winnen. Of ik wil een band spelen. Of ik
ja,
zou,
maar oké, okay,
ik ga daar uitkomen en dan moet ik daar naartoe komen. Of ik...
Nee, maar oké, dus topsport, dat behoeft een andere structuur dan bijvoorbeeld mijn dromen.
Ja.
Want jij weet gewoon, er is een soort pad wat je moet bewandelen.
Ja, precies. Ik heb een einddoel met een eindpunt. Ja. Ja, het is heel duidelijk.
Ja, dus je weet, die momenten kan ik dat gaan doen. Dat is denk ik anders, want ik heb dat niet zo. Ook omdat inderdaad mijn werk gaat over gunfactor, of je mensen kent, dat soort dingen. En ik heb geen stappenplan. Ik doe gewoon wat ik leuk vind.
Dat klinkt ook best wel als een goed stappenplan.
Dus ik heb een hele sterke intuïtie die altijd in mijn voordeel werkt. Als ik daarnaar luister, tenminste. Dus ik ben best brutaal. Ik heb best ook veel lef. Dus ik vraag ook. En ik lever ook. Ik ben wel heel professioneel. Dus ik lever altijd netjes alles. Maar ik denk, doordat ik zelf zo'n enthousiasme heb en het zo graag wil, dat mensen dat voelen en denken, oké, tof om mee te werken. En dat is eigenlijk mijn stappenplan.
Ja, vanuit
alles.
Daar komen weer andere dingen.
Ja, dus dat komt wel op mijn pad, denk ik dan.
Dus eigenlijk is jouw manier van werken en dat iemand naar zijn zin laten voelen, die kant ook de toffe, leuke, vrolijke kant te laten zien. Eigenlijk is dat jouw manier om dat in beeld te vangen. En als je dat in beeld vangt, dat is echt wat jouw werk is. En daarmee creëer je iets wat blijkbaar succesvol is. Want heel veel mensen die komen weer bij je. Die vertellen erover. Die beelden die spreken voor zichzelf. En die komen dan. Die wereld wordt groter en groter. En die sneeuwbal wordt groter.
Ik wil niet dat jij dit helemaal uitlegt.
Ja.
Dit is heel mysterieus.
Ja, ongetwijfeld heel mysterieus. Maar ik probeer. Zo werk ik. Dit werkt bij mijn hoofd zo. Dat is wel grappig om met iemand, dat soms ook werkt het tegen me. Hè? Dat is ook wel eens dat je denkt van, oké, ik heb een doel en ik werk zo daar naartoe. En ik weet ook, tuurlijk weet ik, hè, dat, daarom hou ik van Tool. Ik vaar mee op de golf van de muziek.
Ja.
En ik sta uit. Of ik ben daar juist niet mee bezig. Of ik zit in een trance en ik ben wel iets aan het doen, maar daar ga ik helemaal in op. En dan is dat, dat is mijn worsteling af en toe, dat ik zo doelgericht ben dat ik dat soms ook los moet laten. En juist daardoor denk van, nou, het gebeurt wel. Maar dat doe ik eigenlijk ook. Hè. Ik kijk niet naar luistercijfers voor deze podcast. Ik vind het gewoon super tof om te sparren met andere mensen en uit interesse iemand anders te bevragen waar hun zijn of haar drijfveren zitten. En daar komen ook weer allemaal andere dingen uit. Krijg je ook weer reacties van mensen. Oh, dit was een tof gesprek, dat, leuk, et cetera. Of iemand heeft het gehoord die je daarna weer kan gaan interviewen. Dus eigenlijk werk ik ook wel een beetje zo, maar het is een soort tweestrijd.
Ja, ik kan het zeggen, volgens mij sta jij heel erg in contact met je gevoel en weet je echt wel wat goed voor je is.
Zeker, zeker. Ja. Ja.
Maar je bent een control freak.
Ja.
Ja, ja, ik herken
ja.
dat.
Ja, denk
ik
het wel.
Ik zie je.
Mm-hmm.
Ik ben er ook één.
Zijn alle gedreven mensen dat niet op een of andere manier?
Weet ik niet. Ik denk ook dat heel veel mensen heel relaxed zijn. Dat snap ik niet.
Ja. Ja, zus misschien. Jij zegt, jij bent veel meer gedreven. Ik heb ook twee broertjes. Ik heb mijn jongste broertje, die denk ik ook van, hè? Maar die is super relaxed. Is zo leuk. Ik bel hem en dan ga je erheen en dan lekker eten en dan... Weet je, en die snapt mij weer helemaal niet op dat vlak. En ik denk ook van hem, hè, wat doe je nou? Chill en rustig, moet je hier niet naartoe of moet je dat nog niet doen? Maar ja, dat ben ik. Weet je, en ik vind het super relaxed ook dat hij zo is. Alleen dat is niet... hoe meer mensen... In een topsportwereld ben ik eerder normaal.
Ik heb dit op.
Oh, dat is mijn Siri. Hey, hou je mond. In een topsportwereld is het vrij normaal dat je zo alleen doelgericht bent en dat je ergens naartoe gaat. Alleen als ik kijk hoe ik ben in vergelijking met normaal, ben ik meer de uitzondering, denk ik.
Which is fine.
Helemaal fine, absoluut.
Ik denk wel dat wat bij gedrevenheid komt kijken in ons geval, en de control freak in ons wordt ook gedreven door perfectionisme.
Mm-hmm.
En dat is niet per se heel gezond, maar extreem perfectionisme. En dat, ja, dat heb jij helemaal tot op de milliseconde.
Ik had het met schaatsen uitvoeren. Wel, moet ik zeggen. Maar ik heb het in het gewone leven wel iets minder. Ik heb echt.
Ja,
ja, ik ben niet heel detailistisch. Ik ben wel, ik hou echt. Hè, ik heb een. Nou, met jou, ik doe letterlijk, steek mijn hand 2 meter de lucht in. Of 2, dat is een beetje overdreven, zo lang is mijn hand niet. Een meter. Maar ik schets vergezichten, strategieën, plannen. En ik heb wel mensen om me heen nodig die echt de achterkant bewaken. Of de details, of de kleine dingetjes.
Interesting.
Ja.
Ja, ik heb wel dat ik extreem perfectionistisch was in mijn werk. En het heel serieus nam.
Hmm.
Maar dat doorwerkte in alles. Dus dan moest alles perfect zijn. Maar stomme dingen ook.
Zoals?
Weet je als, nou, zo, ja, wat jij net zegt, als je dan naar... familie gaat, je gaat lekker eten en dat soort dingen. Als ik dat zou hosten, dan moest dat ook perfect zijn.
Oh ja.
Snap je?
Mm-hmm.
Dat je alles heel serieus neemt, dat heb ik nu niet meer. Maar dat was wel ook een onderdeel van mijn gedrevenheid. Dat ik daardoor steeds beter, meer, beter wilde weten wat en hoe. Betere foto's, weet je wel?
Ja. Leef je het leven wat je wil leven?
Ja. Inmiddels wel. Dat heeft heel lang geduurd.
Ja?
Ja. Ja, ik...
Wat was het allermoeilijkste?
Nou, ik denk dat... Wat heel veel mensen zeggen... Dat hun doel is om gelukkig te zijn, dat heb ik niet. Ik wil vrij zijn. En gezond. Maar vooral vrij. En in mijn hoofd. Maar ook, zeg maar, als mens.
Vrij als met niemand rekening hoeven te houden?
Nou, nee, dat niet zozeer. Want ik hecht me heel graag aan heel veel leuke mensen. Maar... Mm-hmm. Vrij om zonder schuldgevoel of schaamte of andere overtuigingen me voor te bewegen in het leven.
Nou, misschien is dat gevoel van vrijheid, ik herken het wel hoor, is dat uiteindelijk wat sommige mensen misschien een soort geluksgevoel zouden noemen, zonder dat daar een eindstatus aan zit.
Ja, wellicht.
En dat heb je bereikt?
Soms.
Hm.
Is niet makkelijk. Maar ik heb geaccepteerd dat ik anders ben. Heb jij dat ook?
Ja. Ja, oh ja, 100%. Ja, ja. Ja. Ik ga mijn eigen weg en ik weet dat sommige mensen dat niet begrijpen.
Wanneer gebeurde dat?
Heb je even? Nou, om in het kort... ik heb heel erg als topsporter moeten leren natuurlijk... om die weg naar zo'n medaille of naar zo'n wedstrijd toe... om daar alles voor op te zeggen. Met gemak kon ik een jaar geen alcohol drinken... omdat ik dacht, nou, ik moet daar naartoe of verjaardag afzeggen. Dat is geen enkel probleem. No, en wat ik gemerkt heb is dat als je daar heel duidelijk over bent met mensen... dan snappen mensen dat wel. He, dat je geen tijd hebt voor andere dingen dan je doel. He, je sociale leven moet je even op hold zetten soms. En echte vrienden snappen dat heel goed. En dat maak je ook alweer goed daarna. Dat komt wel weer tot elkaar. Maar daar heel duidelijk over zijn. Van ja, ik ga dit doen om die reden. En ja, ik ga dat gewoon doen. Of je nou eens bent of niet. Of je het leuk vindt of niet.
Maar
dat heb ik wel
geleerd. Interessante
is dat durven niet veel mensen.
Dat je een heel goed excuus hebt.
Ja.
Toen.
Ja, maar dat is toch gek. Eigenlijk hebben we een excuus nodig om dat te kunnen zeggen.
Nou, ik vraag me dus af, zeg maar, toen je bent gestopt.
Mm-hmm.
Wat was dan je excuus?
Ja, nee, dat was er ook in één keer niet meer. Dat is heel moeilijk.
Dus hoe ben je tot die acceptatie gekomen?
Ik heb het deels...
Zie je jezelf als anders?
Nee, diep van binnen niet. Ik ben nog steeds... ik heb alleen mijn drive, mijn gedrevenheid... heb ik moeten kanaliseren in iets anders... waar ik mijn ei in kwijt kan. Ik kan er niet... wat ik al zei, als Jimmy Page nog gitaar spelen over 30, 40 jaar. Ik heb iets anders moeten gaan. Ik had ook geen studie, hè. Ik heb niet... Toen ik ben van school, hup, de ijsbaan opgegaan. Ik heb wel wat cursussen en andere dingen daarnaast gedaan. Maar ik ben meer ondernemend ook qua type. Ik ga gewoon... Ik vind het niet erg om risico te nemen. Ik vind het niet erg. Ik wil alles behalve, zeg maar, in een stramien leven. En daarin vastzitten. Dus in die zin ben ik ook... Ik ben heel autonoom. Ik wil het zelf kunnen bepalen en de mensen... waarmee ik werk en waarvan ik hou. En mijn familie, die kennen mij al heel lang en die begrijpen mij en vice versa. Ik heb ook mensen nodig die anders zijn dan ik ben. Anders wordt het ook een zootje. Maar dat nastreven, dat houdt dus in dat ik mijn eigen bedrijf ben gestart. Dat ik een podcast doe. Dat ik niet ergens anders in dienst ben gegaan. Om misschien daar wel dan eerder geld mee te kunnen verdienen. Ik heb een boek geschreven. Ik heb mijn eigen dingen ontwikkeld. In de loop van jaren. En dat ben ik. En dat doen, daar haal ik zoveel energie uit. Dat vind ik echt heel gaaf om te doen. En als ik dat doe, en als ik daar energie uit haal... dan ben ik een beetje de markt die ik wil zijn. En ben ik ook echt heel veel leuker... voor alle andere mensen, familie, vrienden... waarmee ik omga. En dan kan ik mezelf meer zijn. En dat is beter voor iedereen. En dat neemt niet weg dat ik... andere mensen om me heen keihard nodig heb. Dus ik doe het niet alleen... Maar daar een modus in vinden en een rol in vinden, dat heeft me wel, ik denk, 3, 4, 5 jaar gekost. Ik ben nu 7, 8 jaar verder. En ik ben nu wel in een soort modus dat ik daar echt meer doorheen ben. Dat ik echt denk van ja, I got this.
Vertel eens over jouw einddoel.
Mijn einddoel, dat heb ik niet. Ik heb niet een...
Oh, kijk aan.
Ja.
Maar je stelt die vraag wel aan mij.
Ja, omdat jij... heel erg zei, zeg maar, ik heb een MTV Cribs verhaal als doel in je jeugd. Ja, dus je hebt een soort...
Dat ook.
Precies. Nee, maar jij, ik denk, hè, je hebt een soort jeugddroom. En voor mij was het ook wel op een gegeven moment Olympisch goud willen winnen. Dus dan heb ik dat gehaald. Dus ik vroeg me meer af naar jou toe. Heb je een soort einddoel? Nou, als ik die persoon heb geschoten of als ik in Amerika dit heb gedaan. Hè, misschien wel een MTV Cribs geregisseerd, weet ik veel. Dan is mijn leven geslaagd. Maar dat heb jij niet. Je hebt niet zo'n einddoel. En ik heb dat ook niet. Ik heb niet een einddoel. Ik doe wat ik nu tof vind. En daar komen heel veel dingen uit. Dus we kunnen elkaar gewoon helemaal de hand schudden. Volgens mij zitten we op dezelfde golflengte... als we het hebben over doelen. En energie en liefde halen uit wat we zelf doen. Iedere dag. En daar komen wel weer andere dingen uit voort. Toch?
Dat is ook zeker zo. Ja.
Dankjewel.
Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuitert.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.